Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Welke gok is groter dat je met, laten we zeggen, reserves, want daar heeft al meerdere malen aangegeven, ja, weet je, de selectie is in de breedte niet zo goed als dat die lijkt. We hebben niet 16 topspelers. Welk risico is dan groter dat je met reserves die titelstrijd aangaat en dus wekelijks kans op aan vrij loopt, of dat je een spits gaat halen voor 20 miljoen, uitgesmeerd over 4-5 jaar?
Hartelijk welkom bij de allereerste AD Voetbal podcast van 2021. En die starten maar gewoon op vrijdag, want ja, er staat een super maand op het programma met wedstrijden zoals Ajax-PSV, we hebben Ajax-Feyenoord, we hebben PSV-AZ. Kortom, daar gaan we over praten met de mannen van het AD, de Clubwatchers. En deze week schuiven aan in deze voetbalpodcast Mikos Schouka, Johan Inan en Maarten Wijfels. Mijn naam is Etienne Verhoef. Mikos, jij schreef deze week in de krant, je omschreef eigenlijk de maand die eraan zit te komen eigenlijk als een tour-etappe met een aantal grote calls, waarbij je schreef dat Ajax in het wiel ging zitten. Heb ik het zo goed samengevat?
Nee, juist niet.
Oh, niet.
Ajax is van oudsher natuurlijk sowieso de club die zich niet zo druk maakt om de concurrentie. En ja, die gaan ze er allemaal afrijden. Dat was een beetje de strekking, dat het gevoel daar zo is. Maar dat er natuurlijk wel vier clubs met allerlei andere tactieken achteraan zitten. Waarbij AZ een soort van kamikaze maand zou moeten draaien, hè, om het gat dicht te maken. En PSV keurig met een puntje achter geen enkele behoefte heeft om nu eigenlijk alles al in handen te nemen. Het zou natuurlijk zondag wel meteen kunnen. Mm-hmm. De vraag is wel of het nog steeds zo is dat Ajax inderdaad zomaar de sterkste is.
Je zou inderdaad kunnen zeggen, de aanval is de beste verdediging. Zeker gezien de kwaliteiten van Ajax in de verdediging natuurlijk.
Ja, kijk, op zich maakt dit denk ik niet zo heel veel verschil voor die wedstrijd van zondag. Behalve omdat er natuurlijk een goede spits staat. Maar nou, de vraag is een beetje natuurlijk hoe Ajax omgaat met de ruimte die ze in de rug laten tegen ploegen als PSV en AZ. Vooral zondag dus al tegen PSV. Met snelle spitsen, bij PSV en Malen noem ze maar op. Bij AZ straks Boadu. De vraag is een beetje, komen ze daaruit? En dat ze een goede spits erbij hebben, ze hadden wel al behoorlijke aanvallers. Dus dat zal het verschil misschien niet zondag meteen maken. Ik denk dat Ajax vooral om moet gaan met die ruimte in de rug straks. En met de manier van voetballen. Gaan ze ver van hun eigen goal afspelen zoals ze dat altijd al doen. En levert dat problemen op tegen ploegen die ijzersterk op de counter kunnen zijn.
Ja, Johan, was het nou een verrassing dat Ajax met een spits op de proppen kwam? Want je had eigenlijk bijna gedacht dat er een verdediger aan zou komen. Toch gezien de gaten in de verdediging bij Ajax soms.
Ja, en toch speelde dit al best wel lang niet Haller specifiek. Maar ze wilden natuurlijk in de zomer al, hebben ze ook een lijntje uitgegooid naar bijvoorbeeld Luis Suarez. Het afgelopen half jaar zijn er ook heel veel spitsen aangeboden bij Ajax. Dus het speelde wel. Alleen nu kwam het in een stroomversnelling doordat rond de feestdagen toch wel bleek dat ze in de aanval heel veel spelers misten. En dat ze wel eens kon gaan opbreken in deze maand, zeg maar, met al die laten we die calls noemen. En toen hebben ze het bij Haller geprobeerd en die bleek haalbaar. En toen hebben ze doorgepakt ook met als gevolg een nieuwe spits voor 20 miljoen euro die dadelijk gepresenteerd gaat worden.
Ja, maar die ook heel veel geld heeft gekost in deze coronatijd. Vragen we dan wel weer even af, is dat nou heel slim om iemand voor 20 miljoen te halen?
Ja, nou weet je, ik heb vandaag ook in het verhaal staan. Je kunt ook anders beredeneren. Welke gok is groter dat je met, laten we zeggen, reserves, want daar heeft al meerdere malen aangegeven, ja, weet je, de selectie is in de breedte niet zo goed als dat die lijkt. We hebben niet 16 topspelers. Welk risico is dan groter dat je met reserves die titelstrijd aangaat en dus wekelijks kans op aan vrij loopt, of dat je een spits gaat halen voor 20 miljoen, uitgesmeerd over 4-5 jaar. Die je misschien wel het laatste setje naar de titel kan gaan geven.
Maar dit betekent dus eigenlijk dat Ajax vol inzet op de Champions League en dat ze hoe dan ook de Champions League moeten halen. Want dat geven ze hiermee aan, toch?
Ja, dat is wel echt een duidelijke boodschap van deze transfer. Van de Zaan gaf het al aan, hè? Over de Europa League. Dan kreeg hij de vraag of ze daar de halve finale moesten halen. Nou, daar zweeg hij een beetje op. Maar hij zei wel, nee, kampioen worden, dat moet. Ja, weet je, daar staat of valt alles mee bij Ajax. Want die hebben natuurlijk de plannen uitgerold. Die ambitieuze plannen waarbij ze proberen aan te haken bij de Europese top. En in Nederland toch een beetje een monopoliepositie proberen te bemachtigen. En daar hoort gewoon de landstitel bij, waarbij je weer een smak geld binnenhaalt. En de financiële kloof naar de concurrentie ook een beetje kan vergroten weer.
Ja.
Dat de PSV dan kampioen zal worden of een andere club, ja, dat zal wel finesse zijn voor Ajax.
Ja, Maarten, dan is het dus de winterstop, die is heel kort. En dan komt Ajax met Haller op de proppen ineens als spits voor even 20 miljoen. Hoe wordt er in Eindhoven naar gekeken?
Nou, ik denk dat er voor hun niet zoveel verandert. Want Ajax was al de financieel de club wat meeste kon. PSV, die, wat Mikos net ook zei, die zouden graag kampioen worden, uiteraard. Maar als zij tweede zouden worden, ja, dan is er ook geen man overboord. En ja, de favoriete rol was voor Ajax, is voor Ajax. En PSV zit best in een aardige positie om eens te kijken wat er mogelijk is.
Is eigenlijk wel een hele comfortabele positie voor PSV, want de druk ligt in Amsterdam. En je kan eigenlijk dus gaan jagen wat de meeste clubs op zich wel prettig vinden, toch?
Nou ja, dat. En kijk, Haller, ik geloof ook wel dat dat een spits is. Ja, hij heeft het in Nederland al laten zien, dus hij kent de competitie. Een Huntelaar plus, ja, dat is wel een goede typering. Alleen, wat je bij Ajax altijd krijgt is, hij zal maar twee kansen missen en dan komen de eerste geluiden weer. Ja, het is geen echte Ajax-spits, wat dat dan ook is hoor. Maar dat ga je natuurlijk krijgen. En ja, het zal maar eens een wedstrijd niet lukken. Of hij zal eens een blessure krijgen. Dus het is ook niet zo dat ze nu ineens een garantie voor de titel hebben gekocht.
Nee, maar ze hebben wel iemand gehaald. Je hebt altijd geroepen, Ajax moet mensen, spelers halen die in Engeland spelen of in Duitsland spelen van een jaar of 5, 26. Het zou goed zijn als ze zo'n jongen over de streep weten te trekken en binnen te halen. Dat hebben ze met Haller natuurlijk wel gedaan.
Dat hebben ze gedaan. Ik zei er nog wel één ding bij. Het ging in die zin om basisspelers in de top van bijvoorbeeld Engeland. Hè?
Ja.
Dat is dit nog niet. Maar voor Nederlands begrip is het natuurlijk wel een transfer die ook ambitie uitstraalt. Laten we duidelijk zijn.
Maar wel weer iemand net als Tadic die de Nederlandse competitie kent. Dus die dus terugkomt naar de Eredivisie.
Ja, precies. Maar daar zullen zij het ook van moeten hebben. Want inderdaad, een basisspeler van zeg eens van Tottenham Hotspur of van Manchester United, die zal niet naar de Eredivisie komen, tenzij je dus als Daley Blind een link met Nederland hebt, of Tadic, of Haller, of misschien Christian Eriksen. Ja, dat soort jongens, die zijn nog wel bereid.
Ja, Mikos, als je de transfer bekijkt, hè, van Haller die naar Ajax komt, ik noemde net al het bedrag, Johan noemde het ook al, 20 miljoen. Aan de ene kant krijgt Ajax dus een NOW-regeling, steun, in de afgelopen maanden om het hoofd boven water te houden. En aan de andere kant wordt er 20 miljoen uitgegeven. Als dit een bedrijf zou zijn geweest, had iedereen schande gesproken. Kijk naar booking.com, of niet?
Ja, dat klopt, dat klopt. Daaraan zie je wel dat de voetbalwereld in niets op andere bedrijven lijkt. Dat de sportwereld gewoon anders behandeld wordt. Ja, het is natuurlijk wel zo dat die clubs het recht hebben om hun selecties op sterkte te houden. Hè. Kijk, als je alles laat lopen, en het is natuurlijk bij Ajax niet het geval, maar in het begin van het seizoen eerder bijvoorbeeld bij Groningen, hè, waar mensen eruit moesten, maar waar ze ondertussen wel voor een miljoen Diemers probeerden binnen te halen. Ja, als je Diemers dan niet haalt, kan je 5 mensen op kantoor of 6 mensen op kantoor gewoon laten zitten.
Daar valt natuurlijk
iets voor te zeggen. Aan de andere kant moeten die clubs natuurlijk wel gewoon zorgen dat hun selecties op peil zijn. Dat is waar zij van leven. En bij Ajax is dat natuurlijk van een andere orde dan van Groningen. Dus er moet geïnvesteerd worden. Maar je kunt inderdaad wel in deze tijd een klein beetje een vraagteken zetten bij het feit dat er 20 miljoen wordt uitgegeven aan een speler. Terwijl aan de andere kant jammeren dat de stadions leeg blijven en dat straks de slachtoffers gaan vallen. Ja, het geeft toch wel weer wat extra druk. We hadden het net over Ajax ligt nooit zo wakker van de druk. Maar ja, het moet nu natuurlijk wel echt lukken. En het geeft ook wel weer de verhouding in de Eredivisie aan. Hè. Feyenoord heeft zich een ongeluk gezocht naar een spits. En die kostte maximaal 5 ton. En Ajax legt even 20 miljoen neer. Plus nog salaris. Dus dat geeft wel aan hoe de verhoudingen liggen.
Ja, voordat we over Feyenoord te spreken komen en het hele programma wat er nog staat. Maarten, er wordt natuurlijk vaak gezegd dat de KNVB een case moet maken voor de clubs in het betaald voetbal. Omdat er geld tekort is en dat soort zaken. Als dan zo'n transfer plaatsvindt waar zoveel geld wordt uitgegeven, draagt dat natuurlijk niet bij aan dat verhaal, toch?
Nee, dat draagt niet bij. Maar ja, het is wat we net zeggen. Het is een andere bedrijfstak dan anderen. En het is wel zo, dat moet je Ajax natuurlijk wel nageven. Het is met eigen geld, hè, dat ze het financieren. Het is niet dat zij ik las dat Arsenal bijvoorbeeld 132 miljoen had geleend.
Ja, die hebben lening afgestoten, ja, precies.
Ja, kijk, dat is bij Ajax niet. Het is echt hun eigen geld en wat ze zelf hebben. Die buffer hebben ze gecreëerd, dat geven ze uit. Ja. Alleen, ja, het signaal is wel... Ja, het heeft iets cynisch dat je inderdaad de heel veel clubs aan de geelhonger liggen. En dat Ajax een spits koopt die het sec genomen natuurlijk niet per se nodig heeft. Het is niet dat er niemand kan spelen.
Nee, want je hebt volgens mij nog Johan ook nog Traoré lopen daar. Dus dat is toch een jongen voor de toekomst?
Ja, maar die is wel geblesseerd op het moment. En ja, weet je, dat proef je, heb je het afgelopen half jaar ook wel geproefd. Dat ze in Traoré, zeg maar, niet echt de topspits zien zoals ze die voor ogen hebben. Weet je, ze hebben, wat ik net al zei, een lijntje uitgegooid naar Suárez. Ja, Suárez of Traoré, dat is nog wel een verschil.
Ja.
En ja, de jongen die heeft ze er ook wel een beetje doorheen getrokken. Atalanta bijvoorbeeld tegen Atalanta in Bergamo. Maar ja, in de Eredivisie ook wel is wel een beetje gebleken dat Traoré niet de topspits is voor Ajax.
Nee. Ajax-PSV is gelijk de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar voor Ajax. Hoe staat Ajax erop, Johan?
We gaan straks naar Amsterdam om te horen wie er fit zijn en wie niet. Maar goed, de eerste signalen zijn wel dat bijvoorbeeld David Neres nog wel even zoet is met zijn blessure. Traoré, zei ik net al, is er nog niet bij. Huntelaar is deze week geblesseerd geraakt. Dus daar liggen echt wel problemen. Vooral het gemis van David Neres laat zich bij Ten Hag voelen. Maar Raoui wel terug. Davy Klaas is er waarschijnlijk ook gewoon weer bij. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Het wordt echt 4-5 maanden waarin je... er is ook zoveel dingen staan er te gebeuren. We hebben nu over de spitsen gehad die van Feyenoord en Ajax. Hoe gaan die het doen? Waar staan de teams nu? De topteams echt ten opzichte van elkaar. Maarten had van de week een verhaal over de jonkies. Hè, die allemaal een plek in de EK-selectie nog kunnen verwerven. Ik ben ontzettend benieuwd naar de komende 3-4 maanden... En ja, ook naar Ajax, want die hebben natuurlijk heel veel... Ik heb heel veel wedstrijden gezien waarin ze 5 keer scoren, een keertje 13 zelfs. Maar ik heb de indruk dat we nu pas echt te zien gaan krijgen waar deze clubs echt staan.
Ja, ik heb even het programma van de 3 clubs naast elkaar gelegd, van de top 3. Ajax, PSV, Twente, Ajax, Ajax, Feyenoord. Het is bij PSV, Ajax, PSV, PSV, AZ, Sparta, PSV. En dan is het bij Feyenoord, Sparta, Feyenoord, Feyenoord, PEC, Ajax, Feyenoord. Heeft Ajax het zwaarste programma in de eerste... 2 weken?
Ja, maar sowieso heeft Ajax toch wel het zwaarste programma na de winter. Want PSV is, ja, het is best wel een opmerkelijke competitieindeling, vind ik. Die hebben zowat heel Noord- en Oost-Nederland al gehad. Ja. Die zijn uit bij Groningen geweest, uit bij Heerenveen, uit bij Twente, uit bij Heracles, uit bij Vitesse. En Ajax moet bijna al die wedstrijden nog spelen uit. En ja, je zult maar bijvoorbeeld volgens mij op de laatste speeldag is het Vitesse-Ajax. Stel dat er dan ook publiek bij is, dan wordt het allemaal heel anders dan het voor de winterstop was. Dus dat is wel een leuke bijkomstigheid.
En dat is, Mikos, waarom jij volgens mij ook schreef dat de competitie in januari niet beslist wordt.
Nee, dat zeggen advocaat en dat zegt Smit. Maar het is wel zo natuurlijk dat als je deze maand in die 7 wedstrijden 4 keer faalt, dat het voor de hoofdprijzen voorbij is. Dus je kan wel... afhaken. Ja, daarom de vergelijking met de wielerwedstrijd. Hè. Je kan af en toe wel wat verliezen, wat tijd verliezen. Maar alles beslissend is die niet als ploegen gewoon keurig een wedstrijdje blijven winnen. Ik bedoel, je hoeft niet alle 7 te winnen. Maar als je genoeg punten pakt dan en je blijft bij, dan is alles nog mogelijk in de rest van de competitie. Want er zijn nog heel veel wedstrijden, hè, daarna.
Ja. Nou is het wel zo, Maarten. We hebben het steeds over Haller die bij Ajax erbij komt. Bij PSV komt natuurlijk zometeen Van Ginkel weer erbij. En Gutierrez is zometeen ergens weer fit. Dus PSV krijgt ook een steeds bredere selectie. En Schmid krijgt nog meer keuze.
Ja, dat is zeker zo. En van de week was er weer eens een openbare training. Dat is heerlijk zeg. Dan kun je gewoon weer eens van dichtbij de actie zien. Ja, dat mis ik toch wel hoor. Maar goed, dat kon weer even. En dan zie je inderdaad 11 tegen 11 speelden ze. Gewoon ook echt wedstrijd echt. En ja, dat deed Van Ginkel ook mee. Ja, en dat is toch een speler in het laatste kampioensjaar. Die maakte 14 goals. En hij is er lang uit geweest, dus misschien moet je niet verwachten dat hij meteen weer dat niveau heeft. Maar hij is natuurlijk een slimme speler, dynamisch. Ook bij corners, vrije trappen heb je dan toch speler met lengte, kopkracht. Ja, en, dus dat is wel een speler die je toch weer een soort bonusspeler die ze erbij krijgen. Hij had zelf het idee dat hij misschien wel al op de bank zou kunnen komende zondag. Lijkt me nog wel wat optimistisch, maar ja, zo gaandeweg het seizoen zou dat kunnen.
Maar dan krijgt Schmid zo ontzettend veel keuze in de aanval het middenveld. Dat is bijna keuzestress.
Ja, maar goed. Ja, kijk, het is wel zo. Het is zo. Hij heeft tot nu toe ingezet op 3 fronten. En ja, met het feit dat Ajax echt alles op die titel zet, zou het voor PSV op een gegeven moment zou ook de situatie zo kunnen zijn dat je een mooi parcours in Europa kunt lopen. Ja, dat is ook wat waard. En de beker winnen, ja, god, dat is niet de eerste prijs waar clubs aan denken. Alleen Schmid, die geeft dat toch ook. Die vindt dat toch een prijs. Ja, die zou hem heel graag winnen. En dat straalt hij uit. En daar gaat hij wel voor.
Het gaat erom kampioen worden voor PSV. Dat is toch het belangrijkste. Voor de supporters.
Jawel, maar er speelt één ander ding. Hè. Dat geldt zowel voor Ajax, maar ook voor PSV. En eigenlijk ook voor Feyenoord, maar die staan iets verder weg. Maar je moet in 2023, zou het toch wel prettig zijn als jij rond de 32e plaats staat op de Europese club ranglijst. Want dan worden de Europese toernooien zeg maar opnieuw ingedeeld. En ja, de eerste 32, ja, die komen toch wel heel dicht in de buurt van een soort vaste plaats in de Champions League. En ik heb eens op die lijst gekeken. Daar staat PSV nu ver nog vandaan. Maar je hebt ook clubs, zoals Schalke bijvoorbeeld. Die spelen dan 2-3 seizoenen geen Europees voetbal. Nou, die vallen daar zometeen uit die ranglijst. Die gaan seizoenen hebben waar ze helemaal geen 1 punt hebben gescoord. Uh-huh. Dus als jij steady gewoon een paar seizoenen de knock-out fase haalt, ja, dan kom je toch wel in de buurt van die plaats. En dat is gewoon ook belangrijk. Dus ja, natuurlijk, kampioen worden wil je. Maar er is ook een wereld als je het niet wordt.
Ja. Mikos, Feyenoord heeft ook een spits erbij gehad. Dat was broodnodig natuurlijk. Was het een verrassing dat hij uit Argentinië kwam?
Ja, dat was wel verrassend. In die zin dat Feyenoord normaal gesproken dichter bij huis zoekt en wat meer toch altijd terechtkomt in de spelers waar ze eerder al mee gewerkt hebben. Arnezen zoekt het veel verder. Hij heeft een breed netwerk van zaakwaarnemers die hem daarbij helpt. Dit komt uit de koker van Vlado Lemic, dus dat is op zich was het wel verrassend. De vraag is nu een beetje, hoe goed is deze jongen nog? Want dat was hij in het verleden wel. En ze halen hem natuurlijk niet om kampioen te worden. Dat is natuurlijk wel, het zou natuurlijk wel heel welkom zijn. Maar het is natuurlijk vooral ook gebaseerd op het feit dat ze veel problemen hadden voor de winterstop. En dat ze voelen dat Vitesse en AZ dit seizoen ook een rol van betekenis kunnen spelen. Dus dat je ook met een paar slechte wedstrijden zomaar 4e of 5e kan worden in de Eredivisie.
Dus ze halen hem echt. Ajax haalt een spits omdat ze kampioen willen worden. En dat ze Champions League willen spelen volgend jaar. Feyenoord haalt een spits omdat ze in ieder geval Europees voetbal willen zekerstellen.
Ja, zo kan je het eigenlijk wel stellen, ja. Kijk, en je ziet ook het verschil, en wat ik net al zei, 20 miljoen voor Haller of een tonnetje of 4-5 voor Prato, dat is natuurlijk een groot verschil. Dus dan krijg je ook een kwaliteitsverschil. Maar ja, fijn, het moet realistisch zijn. Met Prato in deze selectie ben je niet in één keer sterker dan Ajax of PSV. Maar je moet niks uitsluiten natuurlijk. Ze hadden behoefte aan een spits, staan er toch sowieso al dichtbij, ondanks alle problemen voorin. Hè. Jurgensen 1 doelpunt gemaakt, Linssen 4 en daarvan 3 in de laatste wedstrijd. Bannes 1 goal. Dus verder gewoon heel weinig scorend vermogen in die punt van de aanval. Ja, als deze jongen daadwerkelijk gaat scoren of mensen om hem heen kan laten scoren, ja, dan kan Feyenoord ook wel eens dichtbij blijven of heel lang dichtbij blijven. En ja, als underdog misschien een rol van betekenis gaan spelen.
Ja, maar ik zag wat statistieken voorbij komen. Hij scoort dan vooral ook in Argentinië in de topwedstrijden. Maar in de andere wedstrijden was het niet echt een doelpuntenmachine, toch?
Nee, dat klopt. Maar dat is ook natuurlijk de kans voor Feyenoord om zo'n spits te halen. Hè. Kijk, maakt hij de 30 per seizoen, dan hoef je er niet eens aan te denken. Dus er moet ergens iets missen in zijn statistiek of ergens iets missen in zijn carrière de laatste jaren om hem naar Feyenoord te krijgen. Wat wel blijkt, als je goed naar hem kijkt op beelden en ook naar zijn statistiek, is dat hij heel goed in de duels is. Dat hij spelers om hem heen beter kan maken. Dat hij een beetje als Pelle speelt. Pelle scoorde misschien zelf iets makkelijker. Maar dat hij Feyenoord in ieder geval een oplossing geeft als de opbouw stokt. Of ja, als ze wat opportunistischer moeten gaan spelen. En bovendien is het een jongen die echt een teamspeler moet zijn. Hè, die voorop gaat in de strijd. Die voor vechtlust gaat zorgen. Dus dat zou allemaal wel kunnen passen. En als je daaromheen, Sinisterra is ook een soort van aankoop natuurlijk. Hè. Hij heeft pas twee keer twee invalbeurtjes gehad. Maar die is ook in één keer terug. Ja, dan heb je toch een andere aanval dan Feyenoord voor de winterstop had. En voor de winterstop hadden ze een matige aanval. Maar hebben ze toch nog wel veel punten gepakt.
Ja, nou ja, Feyenoord heeft één geluk richting die wedstrijd tegen Ajax. Het is eerst Sparta-Feyenoord, dan Feyenoord-PEC. Dus ze kunnen hem rustig laten inkomen in het systeem. Ja. En dan moet hij er staan natuurlijk.
Ja, ja, ja. Nou, ja, kijk, toen hij net binnenkwam, toen was de vraag een beetje hoe fit is hij. Hij geeft zelf aan dat hij heel fit is. En het valt ook reuze mee op het trainingsveld. De vraag is wel, kan je hem meteen drie wedstrijden laten spelen? Er is natuurlijk altijd wel een marge. Hè? Als je hem tegen Sparta laat beginnen, kan je ook zeggen, we halen hem er na 50 of na 60 minuten uit. Je kan ook kiezen om hem later in de wedstrijd te laten komen. Ze hebben een aantal keren 11 tegen 11 gespeeld. Of in ieder geval met de voorhoede. En daarin stond hij er opgesteld op het trainingsveld. Dat zegt nog niet altijd alles hoor. Want advocaat beslist op zaterdag pas vaak als er op zondag gespeeld wordt hoe zijn opstelling eruit ziet. Dan kan hij nog makkelijk wijzigen. Maar het lijkt erop dat hij met hem gaat beginnen. Ja, dan lijkt PEC Zwolle thuis me ook een prima wedstrijd voor zo'n speler. En ja, Ajax uit is natuurlijk wel een wedstrijd waarin je op de counter moet spelen. Hij schijnt niet heel snel te zijn. Dus dat is niet zijn grootste voordeel. Aan de andere kant, als hij zo'n speler haalt en hij gaat de strijd aan en hij is voor niemand bang, dan is dat misschien ook in Amsterdam wel een goede optie. Maar goed, ja, ze spelen heel veel wedstrijden, dus ze zullen Jurgensen ook nog moeten gaan inzetten. En die is ook gewoon weer fit. Dus ja, er is nu wel wat te kiezen. Bovendien voelen spelers op de training natuurlijk ook aan, als ze het nu niet brengen, dat een ander op zijn plek staat. Dus ja, dat je toch wat meer strijd krijgt, wat meer concurrentiestrijd.
Ja, hoe kijken ze in Amsterdam naar die versterkingen bij Feyenoord bijvoorbeeld in dit geval, Johan?
In Amsterdam hebben ze, wie je ook spreekt, nou Ten Hag is of Deli Blind of Dusan Tadic. En je vraagt naar de concurrentie, dan zeggen ze, nou, we zien onszelf vooral als grootste concurrenten. We moeten alleen naar onszelf kijken, kent ik cliché wel, maar ja, ze menen het ook wel. Want bij Ajax zijn ze er echt heilig van overtuigd dat ze de beste selectie hebben, nog voordat Haller kwam. Laat staan nu met Haller erbij en Kudus, die ik net vergat te noemen trouwens, toen ik het rijtje met geblesseerde afging, die keert ook terug. Dus dat kunnen we ook wel een beetje als een winteraankoop beschouwen. Maar ja, daar zijn ze van overtuigd dat ze in Amsterdam de beste selectie hebben en dat als het daar gewoon gaat draaien, dat ze ook kampioen worden. En dat ze daarvoor niet te veel rekening met de concurrentie moeten houden.
Ja, dat is toch wel één ding. Hè? Je zegt als het daar gaat draaien, en dit geldt ook voor Feyenoord en PSV en alle andere ploegen. Normaal heb je een winterstop van een week of twee, waarin clubs nog even het buitenland opzoeken, waarbij ze met elkaar weg zijn. Dat teambuilding misschien nog iets verbetert, dat problemen worden uitgesproken. En belangrijker nog, dat je ook nog kan fine-tunen op wat er misging in de eerste competitiehelft. Nu heb je eigenlijk tussen kerst en oud en nieuw een week vrij gehad. Je hebt geen ruimte om dat in alle rust in het buitenland te doen. Je moet gelijk door met de competitie. En er staan gelijk ook een paar toppers op het programma. Maakt dat het moeilijker voor een trainer om dan te gaan schaven? Want je gaat eigenlijk gewoon weer door in hetzelfde ritme. Dus je kan weinig bijsturen, lijkt me.
Dat lijkt me wel, ja. Want normaal dan zoek je ook een zonnige auto. Bij Ajax is dat dan vaak de woestijn. Kun je in alle rust en onder prettige omstandigheden kun je precies wat jij zegt, jij nog even de boel fine-tunen en wat puntjes op de i zetten. Ten Hag was dat nu helemaal goed uitgekomen, omdat hij natuurlijk ook heel veel spelers van blessures terugkrijgt. En daarmee ook weer zijn elftal een beetje vorm kan gaan geven. Wat doet hij met Kudus? Kan hij spelen? Heeft hij voldoende ritme? Gaat hij meteen op 10? Misschien wel in de spits? Dat soort dingen, ja, weet je, daar is nu amper tijd voor. En ik denk dat een speler als Kudus, dat die wedstrijd tegen PSV, dat die er wel bij zit. Maar dat een basisplaat, ja, weet je, als je in aanloop ernaartoe geen enkele wedstrijd hebt gespeeld, 3 maanden lang, dan is het lastig om meteen te starten in zo'n kraken.
In dat kader zou je kunnen zeggen, Maarten, dat PSV natuurlijk in deze maand een voordeel heeft. Want die zit in een soort van flow en die is redelijk door blijven lopen, die flow.
Nou ja, dat is het. Want omdat iedereen daar fit is gebleven, ja, hoeven zij niemand opnieuw in te passen of te kijken of Piet wel met Kees kan. Nee, ze hebben inderdaad een kleine week vrij gehad. En sindsdien zijn ze gewoon weer verder gegaan in het stramien waar ze in ze zaten. Dus dat kan een voordeeltje zijn. Ja. Maar ja, god, het is wel zo. De wedstrijden volgen elkaar ook zo snel op. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Ja. Ik vind alleen één ding wel, dat wil ik toch nog een keer zeggen. hoe ontzettend belachelijk het is dat je in Nederland, daar ben je een speler als Van Ginkel, dat je dus geen ritme kan opdoen in het tweede elftal. Omdat de topossen van deze wereld het niet willen dat Marco Van Ginkel na 2 jaar blessureleed in de eerste divisie speelt. Echt ongelooflijk kleine manier van denken.
Ja, maar gaat ook niet meer aangepast worden, denk ik, de komende jaren, denk jij?
Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat er iets van een dispensatieregeling komt of zo. Want ja, laten we nou eerlijk zijn. Het is toch in ieders belang. Ooit Jorginho Wijnaldum. Die heeft een WK gehaald in 2014. Toen hij een helft van het seizoen bij PSV geblesseerd was. En omdat die jongen via het tweede elftal kon terugkomen. Kon hij op het einde nog bij PSV in het eerste nog wat doen. En heeft Van Galen meegenomen. En heeft hij een geweldige rol gespeeld op het WK. Dat is in ieders belang, hoor. Ook van de topossen en zo.
Dat is wel waar, ja. Want dan kunnen we meer is beter worden in het voetbal, ja. We hebben het nog niet gehad over AZ en Vitesse. Wat moeten we van AZ en Vitesse verwachten, Mikos? Ik bedoel, we hebben het nu over Ajax, Feyenoord, PSV, de top 3. Je zei al, Feyenoord is bang dat Vitesse en AZ misschien wel voorbij komen. Dus die halen een spits daardoor erbij. Wat moeten we van die ploegen verwachten in de tweede competitiehelft?
Nou, ik zag bij ons in de krant de voorspelling. Hè. Dan zag ik dat alle clubs alle clubwatchers hun club op dezelfde plek hadden staan als waar ze nu staan. Hè. Dus Feyenoord op 3, PSV op 2, Ajax op 1. De Vitesse-watcher hield ze op 5. Alleen AZ ging naar 3, volgens onze AZ-watcher. Dus die verwachten nog wat van. Nou, die weet dat natuurlijk nog beter dan wij, want die kan dat goed inschatten. Maar ik verwacht ook nog wel wat van AZ. Een ploeg toch die het ergste achter de rug lijkt te hebben. Die in Europa een paar goede wedstrijden heeft gespeeld. En die bij uitstek een ploeg heeft om in topwedstrijden te presteren. Hebben ze vorig jaar laten zien. 2 keer gewonnen van Ajax, gewonnen van PSV. Gewonnen van Feyenoord uit met 0-3. Bij PSV was het 0-4. Dus met jongens als Boadou, met Stengs, met Karlsson nu dit seizoen erbij. Hebben ze echt wel jongens die dat daarin kunnen laten zien. Een duidelijke manier van spelen. Dus die zou ik zeker nog niet uitsluiten. Alleen ja, wat we aan het begin van deze podcast zeiden. Als je 7 punten achter staat, dan moet je dus het verschil eigenlijk nu wel goed gaan maken. Je kan niet met gelijke spelen aankomen en de achterstand hetzelfde houden. Er moet wat afgebrokkeld worden van die achterstand. Dus ja, dat moet deze maand wel gaan lopen. Vitesse heeft natuurlijk een heel andere situatie. Die hebben eigenlijk 7 op papier vrij makkelijke wedstrijden. De vraag is een beetje, kunnen zij met die nieuwe status omgaan?
Ja.
Maar ja, stel je voor dat die wedstrijden inderdaad gewoon gewonnen gaan worden. Hè, dan komen ze op een enorme serie waar andere ploegen nu punten laten liggen. Dus dan komen ze er ook echt bij. Dus ja, ook die ploeg moet je niet echt uitsluiten. Hè. Het hangt een beetje aan elkaar met 2 spelers daar. Maar als deze ploeg inderdaad gewoon de serie neerzet tegen vrij zwakke ploegen. Hè, RKC, VVV, noem ze allemaal maar op. Ja, dan doen zij ook gewoon mee. Dus dan krijgen we echt een prachtige sprint naar het einde van de competitie.
Ja, en een sprint die begint zonder publiek. Dat was natuurlijk de hoop dat we deze maand met publiek zouden spelen in het stadion. Maar dat maakt misschien ook wel dat we kunnen zien in de toppers wie daadwerkelijk de beste ploeg is. Want je hebt niet meer het thuisvoordeel of het uitvoordeel eigenlijk.
Nee, dat zou aan het einde van het seizoen nog kunnen. Hè? Daar heb je Feyenoord Ajax bijvoorbeeld nog. Ja, we hebben het wel eerder gezegd. Het lijkt erop dat Feyenoord het grootste gemis voelt van de supporters op de tribune. Omdat ze daar een stukje kwaliteit in kunnen compenseren. Dus dat is vervelend. En voor Feyenoord dan, die spelen ook nog 2 wedstrijden thuis. Hè? 2 topwedstrijden thuis. In deze maand. Dus dat speelt wel een rol. Ja, ik denk dat als Feyenoord, kijk in het kampioensseizoen, als Feyenoord iets wilde, dan moest het op alle fronten kloppen. En dan was dat publiek, dat was juist dat extraatje. Ja, dat missen ze nu. Dus ja, ook op dat vlak denk ik dat Feyenoord net achter die top zal finishen. Je noemde trouwens bang, hè, net. Ik weet niet of het echt het juiste woord is, hè, dat ze bang zijn. Ze hebben dit seizoen bewezen dat ze niet echt bang zijn, maar
nee,
ze zijn
sorry.
Wel... Ze zijn zich wel bewust van het feit dat als het niet zo loopt als... Want voor de winst op ging het toch nog vaak qua punten goed. Maar als het net even het kwartje de andere kant opvalt, dat er ploegen klaarstaan om het over te nemen.
Nee, snap ik. Want Dick Advocaat luistert deze podcast ook terug. En dan gaat hij tegen jou zeggen dat ze niet bang zijn bij Feyenoord. Dat is verkeerd verwoord. Maar dat ze in ieder geval dat ze voelen...
Dick is nooit bang.
Nee, Dick is nooit bang. Nee.
Dick is nooit bang.
Nee. Dick heeft voor hetere vuren gestaan natuurlijk door deze podcast.
Die heeft voor hetere vuren gestaan. Wat ik trouwens wel, we hebben het steeds over wielrennen. Ik zag dat een van die ploegen, Emirates, die gooit het coronavaccin erin. Hè? Dat vroeg ik me wel af. Hè? Dat kan natuurlijk ook nog een rol gaan spelen in het voetbal. Niet zozeer in de eredivisie misschien, of juist wel. Maar in het internationale voetbal, als Juventus straks zegt, nou, de hele selectie is gevaccineerd.
Ja.
Terwijl, ik noem maar wat, Atalanta Bergamo 5 spelers miste op een gegeven moment, omdat die het virus hebben. Dus ook dat kan nog een rol spelen. Hè? Ik had eigenlijk niet zozeer in de gaten dat soort ploegen of dat soort clubs dat misschien zelf inderdaad kunnen gaan regelen. In Abu Dhabi kan alles natuurlijk, maar ja, stel je voor dat ze bij Ajax zeggen, we trekken er wat geld voor uit en we vaccineren iedereen.
Ik
weet het niet.
Ik hoor Maarten reageren.
Hey, ja, nee, maar zeker. Ik heb er ook al aan zitten denken. Dat wordt natuurlijk een punt. En daar gaat gewoon een soort regel over afgesproken moeten worden. Zeker als die Europese toernooien beginnen. Nu kan dat nog, hè, want het is in februari begint dat weer. Dus daar zal de UEFA wel iets mee moeten, lijkt me.
Ja. Maar kan je het verbieden? Hè? Als Juventus bijvoorbeeld inderdaad zegt, nou, wij hebben dat en we hebben het geld en we kunnen erover beschikken. Ja, wat heeft u even daarover te zeggen? Maar ook richting het landentoernooi straks. Ja, hoe eerder je allemaal veilig bent, hoe makkelijker je kunt werken.
Goed, we gaan beginnen dit weekend aan de Eredivisie. We trappen dus af met gelijk een topper Ajax-PSV. Dan is er een midweekse speelronde. Daarin is de topwedstrijd PSV-AZ. En dan volgend weekend is het Ajax-Feyenoord. We zijn er komende maandag weer met een nieuwe voetbalpodcast. Dan blikken we terug op Ajax-PSV natuurlijk. Blikken we vooruit op die speelronde midweeks en op die klassieker Ajax-Feyenoord. En dat doen we natuurlijk weer gewoon via het bekende kanalen, via de podcast. Dus dank voor het luisteren. Mikkels, Johan, Maarten, jullie ook dank. En wij zijn er dus komende maandag weer met een nieuwe AD Voetbalpodcast.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.